Goedemiddag, zusters en broeders, jongens en meisjes, gemeenteleden en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst, een gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook een groet en welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. De dienst vanmiddag wordt geleid door dominee de Jong, predikant van de NGK in Eindhoven. Dan zijn er een aantal mededelingen. In deze dienst wordt één collecte gehouden en die is bestemd voor de organisatie Pitstop. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Bas van der Boom. In de voorbeden en dankzegging van vanmorgen is aandacht gegeven aan zuster Nijenboer, de familie Medema, aan Alexander Browns, aan Patrick en Agnes Kankam en aan de familie Kruijf. Namens de beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst. En nadat ik de kaars heb aangestoken, als teken van Christus die het licht der wereld is, mag u gaan staan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. Daarna zingen we gezang 317. Dan zingen wij nu gezang 317.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de eigen bundel, nummer 136, Mijn hoop is op u, Heer. Laten wij, voordat wij de schriften openen, samen God om zijn nabijheid bidden. Vader in de hemel, wanneer wij bidden, zingen, spelen, luisteren en spreken voor uw aangezicht, wanneer wij wachten op het verlossende woord, wanneer wij hopen op een teken van uw liefde, wilt u dan komen met uw woord van hoop? Wilt u ons dan tegemoet treden met uw liefde? En wilt u in ons het geloof als diep vertrouwen wekken of versterken? Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Wij lezen vanmiddag uit Psalm 33. En de lezing uit deze psalm staat in het kader van een serie voor de zomermiddagdiensten. En die serie heb ik In de Binnenkamer genoemd. En wel om twee redenen. De binnenkamer is in de christelijke gemeente verbonden met het persoonlijke gebed. Het doet denken aan een woord dat Jezus sprak in de bergrede, Matthäus 6, vers 6, waarin hij zei, wanneer je bidt, ga in je binnenkamer, sluit je deur en bid tot de Vader, in het verborgene. De binnenkamer is dat verborgene. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft daar staan, trek je terug in huis, sluit de deur en bid. De binnenkamer heeft dus met dat woord van Jezus te maken. Nu kan ons persoonlijke gebed soms een eenzame en moeizame strijd zijn. En met deze serie wil ik u stimuleren om met dat deel van ons gebedsleven door te gaan, daarin te volharden, of daarin opnieuw of voor het eerst mee te beginnen. We doen dat aan de hand van een paar psalmen. En met deze psalmen komen we bij de tweede reden waarom we de serie In de Binnenkamer genoemd hebben. Want de psalmen zijn de binnenkamer van het Oude Testament. Het is het gebedenboek in de Bijbel. Hier klopt het hart van het geloof. In de psalmen vinden we crisis en hoop, geloof en twijfel, moed en angst. Ja, alles wat een mens met God kan meemaken, komt in de psalmen voorbij. De psalmenkeuze is bepaald door het ecumenisch leesrooster. Die heeft dit jaar 6 psalmen in de zomer op het rooster staan. We hebben psalm 65 gehad. Ik heb er nu voor gekozen om psalm 33 met u te lezen. En dat gaan we nu doen. Jubelt gij rechtvaardigen in de Heere, een lofzang betaamt de oprechten, looft de Heere met de citer. Psalm zingt hem met de 10-snarige harp. Zingt hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal. Want het woord van de Heer is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw. Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun Heer. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij legt watervloeden in schatkamers op. De ganse aarde vreze voor de Heere. Al de bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. De Heere verbreekt de raad van de volken, hij verijdelt de gedachten van de natiën. De raad van de Heer houdt echter eeuwig stand. De gedachten van zijn hart, van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk welks God de Heere is, de natie die hij zich tot erfdeel uitkoos. De Heer schouwt uit de hemel, hij slaat alle mensen kinderen gade. Uit zijn woonplaats ziet hij naar alle bewoners van de aarde. Hij die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. Geen koning wordt behouden door een machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht. Het paard faalt ter overwinning en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Zie, het oog van de Heer is op hen die hem vrezen. Die op zijn goede tierenheid hoop, om hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood. Onze ziel verwacht de Heere, hij is onze hulp en ons schild, ja in hem verheugt zich ons hart, ja op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk wij op u hopen. Tot zover psalm 33. Laten wij nu zingen van psalm 56, de versen 1 en 3.
Thank you.
Ik wil u het woord van God bedienen vanuit Psalm 33. En ik had in de contactsleutel ons kerkblad al geschreven dat het thema min of meer is God als onze hoop. En dat zijn de laatste woorden van Psalm 33. Op u, op God is al onze hoop gevestigd, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Iemand schrijft in het commentaar bij deze psalm: is het u, lezer, hoorder, wel opgevallen dat in deze psalm niets aan God gevraagd wordt? Is het u daarnet opgevallen? Bij de lezing, dat in dit gebed, in deze psalm, helemaal niets aan God gevraagd wordt. Het was mij bij eerdere lezingen niet eens direct opgevallen. En bij nader inzien blijkt het ook niet helemaal te kloppen. Dat er niets aan God gevraagd wordt, in Psalm 33, is te veel gezegd. Zie het laatste vers, vers 22, waar staat: schenk ons uw trouw, Heer, schenk ons uw trouw. Maar dan is ook zeggen en schrijven de enige vraag die in dit gebed gesteld wordt. 44 beden. 44 delen van een gebed en daarin maar één vraag aan God. Wat dat betreft mogen we zeggen dat gebed 33, zoals we de psalmen ook gerust zouden mogen noemen, daarom is gebed 33 geen vraaggebed. En daarin onderscheidt dit gebed zich van de meeste van onze gebeden. Wij hebben God in de regel veel te vragen. En als we onze gebeden eens op een rijtje zetten, laten we nou even het over de gebeden van de afgelopen week hebben, dan denk ik dat het vragen overheerst in onze gebeden. We vragen om een zegen over het eten, we vragen om een zegen over de dag. We vragen om Gods nabijheid in de dingen die we meemaken. Wij vragen, vragen en vragen nog eens. En daar is niets mis mee. God zelf roept ons immers op om hem vrijmoedig om alles te vragen. Wij mogen onze wensen bekendmaken bij God, zegt Filippenzen 4 vers 6. We mogen ons hart voor hem uitstorten. En alles wat daarin leeft, vragend bij hem neerleggen. Vragen staat ons vrij als het gaat om ons bidden. Maar er is meer. En soms ook echt iets anders te doen in ons gebedsleven. Onze gebeden kunnen en mogen ook klachten zijn. Waarin we ons beklagen bij God over wat we meemaken. Dat is geen vraag. Dat is klagen. God, hoe kan dat nou toch? Wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er met ons? Gebeden mogen geloofsbelijdenissen zijn. Waarin we ons vertrouwen in God uitspreken. In allerlei toonaarden. Een gebed kan dankzegging zijn, waarbij we God danken voor wat we in ons leven uit zijn hand ontvangen. Gebeden kunnen lofprijzingen zijn. En dan heb ik nog niet eens alles genoemd. Gebed 33 is dus geen vraaggebed. Gebed 33 komt in de buurt van lofprijzing. We zouden het een stuk aanbidding kunnen noemen. En in aanbidding geven wij aan hoe groot, hoe geweldig, hoe indrukwekkend God is in wat hij zegt en in wat hij doet. Eigenlijk ben je dan alleen maar aan het opsommen hoe onder de indruk je bent van alles wat God heeft gedaan. En dat gebeurt in dit gebed. Daar is iemand eigenlijk maar met één ding bezig. Vertellen hoe geweldig hij God vindt. En hier wordt dan vooral naar twee dingen gekeken. Waarom God volgens deze bidder zo geweldig is. Ons loflied, onze aanbidding waard. Hier worden Gods mond en zijn oog geprezen. Laten we eerst eens kijken naar die mond van God. Waarom zouden wij God aanbidden om zijn mond? In vers 4 tot en met 11 krijgen we die mond in beeld. Daar wordt het woord van God, dat wat God zegt, wat wij bij monden van God ontvangen. In vers 4 tot en met 11 wordt dus dat woord van God, zijn spreken, in allerlei toonaarden geroemd, genoemd en geprezen. Als we het er gewoon bij pakken. En we beginnen in vers 4. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Oprecht is het woord van de Heer. Even verder. Door het woord van de Heer, vers 6, is de hemel gemaakt. Door de adem van zijn mond het leger van de sterren. Vers 9. Hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. Wat versluierd komen we die mond en die woorden van God ook tegen in vers 11. Het plan van de Heer, dat wat hij beraamt, wat hij in gedachten heeft. Zo spreekt het eerste gedeelte over de mond van God. Het woord van God doet van zich spreken. Zijn plannen falen niet. En dan blijkt hier dat als God zijn mond open doet, als God gaat spreken, dan gaat er wat gebeuren. Gods spreken blijkt altijd scheppen te zijn. Als God zijn mond open doet, gaat er iets gebeuren. En hier blijkt dan vooral dat God orde schept door zijn spreken. Dat deed God eigenlijk al aan het begin. Toen God de wereld schiep, schiep hij door zijn woord orde. Licht en duister werden van elkaar gescheiden. Wateren boven en water op de aarde werden van elkaar gescheiden. Land en zee werden door het woord van God uit elkaar gehaald. En vervolgens vulde God door te spreken alles wat hij gescheiden had in. Zo schiep God orde. Gaf alles zijn plek en zijn plaats, zodat leven mogelijk was. Gods woord maakt ruimte voor de mens. Voor de dieren, voor de planten, voor de hemellichamen. Gods woord geeft alles zijn plaats. Hier wordt dat heel scherp neergezet als het gaat over het woeden van de waterdiepte. Dat vindt u in vers 7. God verzamelt het zeewater en sluit het in. Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. God die de wateren hun grens stelt en zegt tot hier en niet verder. En zoals God aan die oceanen een grens stelt, zo stelt hij ook een grens aan de plannen van de volken. Tot hier en niet verder. De plannen van de volken wordt een halt toegeroepen. Zo spreekt God om ruimte te maken. Hij schept orde, wijst oceanen en volken hun plaats. En het bijzondere is dat dat dus geen verleden tijd is. Schepping is niet iets wat opgehouden is na 6 dagen. Scheppen is niet slechts iets van het begin. God spreekt nog altijd voort. En als God spreekt, schept hij, roept hij in het leven. En scheppen in 6 dagen is dan ook niet iets uit het verleden en uit het begin. Maar scheppen in 6 dagen, dat is Gods dagelijks werk. Dat is nou wat God doet. Scheppen. In het leven roepen. Grenzen stellen. Orde aanbrengen. Ruimte maken. 6 dagen schept hij en de 7e dag rust hij. God spreekt en schept. En dat doet hij in het bijzonder in Jezus Christus. Daarin en door hem is God op dit moment bezig een nieuwe wereld te scheppen. Door zijn woord en geest. En overal waar woord en geest hun werk mogen doen, wordt het leven nieuw. Bloeit het op. Ontstaat er ruimte, is er vrijheid, nieuwe schepping. In Jezus Christus begonnen, door woord en geest verder uitgewerkt. Nou, daar wil de bidder van dit gebed wel eens bij stilstaan. Bij dat machtige spreken van God. Als God zijn mond opendiet, dan gebeurt er wat. Dat is het eerste. Het tweede, waar de bidder oog voor heeft, is het oog van God. Naast de mond, nu het oog. En dat komt vanaf vers 12 in beeld. We zien daar uit de hemel, vers 13, ziet de Heer omlaag en slaat hij de sterveling gade. Vers 14. Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. Vers 15. Hij doorziet al hun daden. En dan komen de koningen in beeld, daar zal ik straks nog iets van zeggen. Vers 18. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen. Opnieuw komt het oog op allerlei manieren in beeld. Het oog van God is iets waar veel mensen nou niet direct van in aanbidding raken. Want het oog van God is al gauw voor veel mensen het alziend oog van God. Een God die alles in de gaten heeft en vooral ook alles in de gaten houdt. Die je constant op de vingers zit te kijken. Of zoals George Orwell het in zijn boek 1984 zei, Big Brother is watching you. Je wordt overal en altijd in de gaten gehouden. En Gods oog boezemt zo angst in bij veel mensen. Het is in ieder geval geen reden om te zeggen van, oh, wat ben ik blij met het oog van God. Maar hier in dit gebed blijkt het oog van God niet het oog van de angst te zijn, maar het oog van de liefde. God heeft oog voor zijn oogappel. Hij heeft een oogje op mensen laten vallen. Zijn oog is gevallen op diegene die hem vrezen. Vers 18 en 19. Dat is niet het oog dat door alles heen dringt. Het oog dat je maar liever niet ziet. Hier is het oog van liefde, betrokkenheid, zelfs intense aandacht. En opnieuw is het God die een oogje in het zeil houdt. Die betrokken is en weet door zijn oog wat er in en bij mensen leeft. En dat God oog heeft voor mensen is opnieuw het meest duidelijk zichtbaar geworden in Jezus Christus. Die omzag naar mensen die op zijn weg kwamen. Die oog had voor de nood van mensen. Die aandacht had voor datgene wat hem bezighield. In Jezus Christus wordt dat oog van God zichtbaar. Als betrokkenheid, aandacht, liefde, ontferming. Ja, het oog van God is zozeer op ons gevallen dat God ons in Jezus Christus alles wil geven wat wij nodig hebben om te leven en te sterven. Daarbij stilstaan. Bij de mond van God en het oog van God. Bij Gods scheppingswerk aan de ene kant, de mond, het woord, het spreken. En Gods voorzienigheid, voorzienigheid, het oog, zijn blik, het zien, aan de andere kant. Dat is reden voor aanbidding in dit gebed. God, wat ben ik blij met u als schepper. God, wat geniet ik van het feit dat u in alles voorziet. Zo wordt God hier geprezen, omdat hij zijn gemeente, deze wereld, zijn schepping, elke dag opnieuw in het leven roept en van al het nodige voorziet. En dat schept hoop. Omdat God zo is, hebben wij gegronde verwachting, zegt dit gebed. Durven we de toekomst aan? Op u is al onze hoop. Op die God die dus schept en voorziet, spreekt en kijkt. Daarom durven wij vol goede moed in het leven te staan. God staat zo aan de basis van de hoop die in die laatste regel, in die laatste bede van dit gebed genoemd wordt. Hoop. Als iets om in dit leven mee verder te kunnen. God voedt die hoop in ons leven. Daarbij wordt de crisis niet ontkend. We hebben gehoord over de plannen van de volk die door God verijdeld worden. We hebben gehoord over de machthebbers, de koningen en hun legers, die denken dat ze het wel redden met macht en majesteit. We hebben gehoord hoe er dreiging kan zijn, waardoor de stem van God verstomd wordt, het oog van God verblind door macht en kracht, door de plannen van de volk. De crisis in het leven wordt niet ontkend. Niet in die plannen. Niet in de machten en de krachten. Ook niet in de smeltende ijskap. De toenemende voedseltekorten. Het is niet zo dat dit gebed daaraan voorbij gaat. Er is reden om de crisis een plek te geven in onze gebeden. Maar dat wel te doen in het licht van God die hoop geeft. Of zoals iemand het is heel mooi zei, als wij nou bidden, moeten wij God niet vertellen hoe groot onze problemen zijn. Laten we het eens omkeren. Laten wij onze problemen eens vertellen hoe groot onze God is. Nou, dat is wat hier gebeurt. Wij meten niet breed uit hoe groot de crisis is. Maar wij meten breed uit hoe groot, liefdevol en vol aandacht onze God is. Hoe groot onze God is. Dat doet de bidder in dit gebed. Laten we niet vergeten, zo lijkt hij te willen zeggen, dat God schept en voorziet, dat Hij spreekt en ziet. En dat Hij ons in elke crisis zal redden. Daarmee moet je de crisis niet kleiner maken dan die is. Maar God groter maken dan wij hem misschien wel eens durven denken. Zo is onze hoop op God. We gaan nog even na al die aanbidding naar die ene vraag. Want doet die ene vraag niet precies wat ik net zei? God niet vertellen hoe groot onze problemen zijn, maar onze problemen vertellen hoe groot onze God is. Want wat wordt hier nou eigenlijk in die ene vraag die dit gebed dan heeft, gevraagd aan God? Al die aanbidding loopt uit op één vraag, een verrassende. In alles wat een crisis zou kunnen zijn, in alle moeite die een mens kan ervaren, vraagt de bidder om Gods trouw. Zijn goede tierenheid, zoals dat eerder stond. En Gods trouw, zijn goede tierenheid, is het feit dat God niet laat varen wat zijn hand begon. Dat God vasthoudt, draagt, meegaat, volhoudt, blijft geloven in ons. Dat is trouw. En dat is het verrassende gebed aan het slot van één grote aanbidding. God, ik vraag u niet om dagelijks eten. Ik vraag u niet om alle crisis op te lossen. Ik vraag u niet om mij in allerlei dingen tegemoet te komen. Naar mijn wensen te luisteren. Ik wil maar één ding, God. Dat u trouw blijft. Ik zal u eerlijk zeggen. Ik heb dat nog niet zo vaak gebeden. En misschien is dit wel het meest essentiële gebed. Is er eigenlijk misschien wel helemaal niets meer te vragen als we dit gezegd hebben. God, u ziet. God, u spreekt. God, laat dat mogen getuigen van uw trouw aan ons, aan mij. Een gebed. Gebed 33. Het is niet helemaal van de binnenkamer. Zoals we merken aan dit gebed is het ontstaan in samenspraak met anderen. Het eindigt in de wij-vorm, maar het begint in de zij-vorm. Bidden is namelijk ook nooit alleen iets van de binnenkamer. Bidden werkt aanstekelijk. Als je God groot maakt is er niets mooier dan om anderen daarin te laten delen en daarin mee te nemen. Dat is wat dit gebed doet. Juicht rechtvaardigen, jubelt, huldig de Heer in de breedte van Gods schepping. In ieder geval in de kring van de gemeente. Wij verwachten u. Wij verlangen naar u. Wij zoeken uw trouw. Bidden is zeker niet altijd alleen maar persoonlijk. Hier wordt in ieder geval dat persoonlijke gebed verbreed naar de gemeente, ja naar de uiteinden van de wereld. Laat iedereen meedoen. In de aanbidding van God, om wat hij zegt en om wat hij ziet. Dat hij mij aanspreekt, mij ziet zitten, dat hij in Jezus Christus op mij betrokken is en zo mij ook kan en wil trouw zijn. Laat iedereen meedoen. Juich rechtvaardigen, huldig de Heer, want de Heer, onze God, is een groot God. Amen. Ons antwoord is lied 52 uit de eigen bundel. Dan gaan we nu collecteren en we doen dat voor Pitstop, een jongerenorganisatie die zich inzet voor het bereiken van jongeren in Eindhoven met het evangelie van Jezus Christus. Laten wij nu onze gaven geven aan Pitstop. Vanmorgen hebben we bij onze gebeden gedankt voor de familie Kruif. En van die dank hoeven we helemaal niets terug te nemen. Desalniettemin is die vannacht wel opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Aanvankelijk was men bang voor een longembolie. Maar het blijkt naar alle waarschijnlijkheid iets te zijn met het hart. Hij is erg benauwd, heeft weinig lucht, heeft ook letterlijk te weinig zuurstof. En daarom is er reden om toch voor hem en voor zijn gezin ook te bidden. Dat willen we dan vanmiddag doen. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, u bent groot in liefde en aandacht. U bent groot in het scheppen van ruimte, het geven van levensadem, het scheppen van wegen waar geen wegen zijn. Heer, u bent groot, omdat u ziet, naar ons omziet, voor ons uitziet, ons van al het nodige voorziet. Heer, u bent groter dan wij u kunnen denken. Bij u is er meer liefde dan wij beseffen. Bij u is er groter trouw dan wij ooit verwachten. Heer, u bent goed. En daarom bidden wij u voor de familie Kruif. Heer, wilt u ook in zijn leven weer letterlijk ruimte scheppen, ademruimte. Wilt u alles wat gedaan wordt om hem te helpen, wilt u daarin voorzien en het zegenen. Heer, wilt u zo naar hem in het bijzonder, maar naar ons allen, omzien, tot ons spreken en uw oog op ons laten vallen. Wij bidden u voor mensen die door het leven zijn verwond. We bidden u voor wie gekwetst zijn of moedeloos, verbitterd of verslagen. Wij vragen u, Heer, help ons om hoop te geven aan wie geen uitzicht heeft. Help ons te spreken van de hoop die u geeft. Het vertrouwen dat wij door u mogen hebben. Heer, verhoor ons gebed. Wij bidden u voor mensen met rechtvaardige handen. Voor mensen die af kunnen zien van eigen belang. Voor mensen die de nood van een ander zien en hen recht doen. Wij vragen u, help ons om elkaar en anderen recht te doen zoals u dat zou doen. Heer, verhoor ons gebed. Wij bidden u voor onszelf. We voelen ons klein en kwetsbaar op deze aarde. Wij zien de crisis om ons heen, in ons leven, de moeite die wij zelf en anderen ervaren. Blijf tot ons spreken. Ook als wij niet naar u luisteren. Blijf ons zien, ook als wij ons voor u verbergen. Blijf ons trouw, als wij u vergeten. Wij vragen u, help ons uw recht te doen, in ons spreken en zwijgen. Heer, verhoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Laten wij iets van aanbidding ook verwoorden met het zingen van lied 20, vers 1 en 2. Gezang 20, vers 1 en 2. Laten wij nu ons geloof belijden en met die belijdenis instemmen door het zingen van de laatste twee versen van Psalm 33. Heil hem die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar ook zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
moed en krachten krijgen wij mee in de zegen die God aan ons leven verbindt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.